hij moet nog wel een stukje omhoog als dat kan. Ik weet niet hoe ver hij kan.
Ik ben niet zo groot, hè?
Nee, dat ging niet. Maar nee, helemaal plat.
Helemaal plat.
Hè. Ja. Ja, dat komt weer uit de tas. De blikken komen uit de tas. Stiekem al was het wat voorgelezen. Rustig. Volgens mij worden we voor dat spel een soort spelletjes gewaarschuwd, toch? Dat we die niet moeten spelen. Balletje, balletje en zo. En dat soort tovenarij. Nee, hè? Ik dacht, misschien is er nog iemand, want ik vond het super mooi om op die manier te eindigen. Misschien is er nog iemand die een gebed uit wil spreken na de zangdienst. Of iemand die een woord of een op een andere manier iets van God heeft gekregen. Dat hij voordat ik ga preken dat nog uit zou willen spreken. Dus ik denk dat het goed is daar nog even wat tijd voor te nemen.
Maar dat lied wat we net zongen, u bent hier in ons midden, wil ik een vraag stellen. Hoe vaak denken jullie dat God hier is?
Altijd.
Sorry? Ja, hoe vaak? En hoeveel personen?
Allemaal.
Ik dacht tijdens het lied, wij denken allemaal God is hier. Maar God zit hier en God zit daar.
Mooi.
God maakt het met me.
Amen.
Dankjewel, Abe.
Mooi.
Heer, ik had het mijn hart, Heer, om naar u uit te roepen, Heer. We hebben het gezongen met elkaar, maar ik wil het ook eigenlijk gewoon uitspreken in de hemelse gewesten. God, u bent zo eindeloos mooi. Heer, u bent zo liefdevol. U bent zo geweldig. En Heer, ik kan het ook niet laten, maar ik durf daar niet in. Maar ik wil tegen u zeggen, duizendmaal dank voor wie u bent. Ook in onze levens, in Jezus' naam. Amen.
Ja, als jullie het berichtje stiekem inderdaad al hebben gelezen, gaat het inderdaad over twee blikken vanochtend. En ik kan het dan niet laten om daar een plaatje bij te maken. Dus ik heb ze ook echt meegenomen. En we gaan er ook echt letterlijk naar kijken. Maar eerst eventjes de aanleiding. En dat is dit boek. Ik weet niet of die te zien is. Maar vorige keer heb ik natuurlijk gesproken over, Ger deze maand lezen, over de vervolgde kerk. En dit boek gaat ook 100% over de vervolgde kerk. Als je deze gelezen hebt, dan verandert je beeld wel een beetje, behoorlijk van hoe dat werkt. Of juist hoe dat niet werkt. Want daar begint hij mee. Hij ging voor zijn idee vanuit Gods roeping naar Somalië toe. Nou, dat is natuurlijk niet de meest makkelijke roeping om naar Somalië te gaan. En hij ging in een tijd waar het nog steeds natuurlijk heel veel oorlog was, heel veel onrust. En daar ging hij als Gods roeping naartoe om te helpen. En de grootste vraag die bij hem bleef toen hij na een 10, 15 jaar weer wegging, is: er is niks gebeurd. Ik heb niks van God zien gebeuren in dit land. De enige paar christenen die hij op een gegeven moment tegenkwam, werden daarna vermoord. Omdat ze er weer achter kwamen dat hij als christen die mensen tegen was gekomen en een ontmoeting had met hun. Dus daar is hij. En ook dan zei dat er aan het eind een zoon van hem overleed, is hij in een soort geloofscrisis geraakt en is hij op zoek gegaan naar antwoorden. En hoe hij dat gedaan heeft, vond ik ontzettend mooi. Want hij heeft niet het idee losgelaten van God kan niet iemand uitzenden en met hem meegaan en zegen op het werk geven. Maar mis ik iets? Zie ik iets wat er wel is, maar wat nu voor mij een soort verborgen, verstopt is? En hij is dus op zoek gegaan naar andere mensen in vervolgde landen. En hij is gewoon een lijst gaan maken. Naar, ik wil naar dat land, ik wil naar China, ik wil naar Afghanistan, ik wil naar Rusland. En daar is hij dus christenen op gaan zoeken die vervolgd werden. En daar heeft hij ontzettend veel dingen uitgehaald. En ik vond het zo mooi om dat allemaal te lezen. Dat die mensen gewoon zeiden van, in China werd een voorganger van zijn voorganger als die in de gevangenis had gezeten. Anders kon je geen voorganger worden. Want dat liet zien dat je geloof echt was. En dat je iets deed met je geloof. Waar ik vorige keer bij mijn preek ook mee geëindigd ben. Van, is jouw geloof zichtbaar aan het worden? Dan zijn andere mensen het, nou ja, niet altijd met je eens en vinden het niet altijd leuk. Dus in China word je daar door in de gevangenis gegooid en mag je pas voorganger worden. En een hele mooie die ik ook vond is dat op een gegeven moment iemand zei, maar lees jij je Bijbel echt wel? Want wij hebben twee blaadjes, omdat we met z'n honderden zijn en we moeten allemaal een stukje van die Bijbel hebben. Die ene Bijbel die er toevallig ergens op een of andere manier gekomen is. En die lezen wij helemaal stuk, die kennen we uit ons hoofd. Maar lees jij je Bijbel echt? Toen dacht ik, ja, nou goed, we hebben gisteren een mooi gesprek gehad over, je leest je Bijbel in een jaar. En dan denk je, ja, tuurlijk, wij kunnen onze Bijbel 5, 6, 7 keer lezen. Maar lees je ook echt wat er staat? Dus dat soort opmerkingen kreeg hij steeds mee. En daardoor ging hij ineens inzien van, ja, maar hoe zijn wij dan eigenlijk met ons geloof bezig? Hoe serieus, hoe echt is het geloof waar wij van zeggen, van nou, wij zijn de christenen in het Westen. Maar ja, wat betekent dat eigenlijk om christen te zijn? Wat laat dat zien? En toen kwam, en vandaar dat die gedachte van die blikken ontstond, er stond één zinnetje in, waar eigenlijk deze preek uit ontstaan is. En er stond, wij zijn eigenlijk als een soort beest, als een soort dier, die constant met een soort blik op onze kop loopt. En dat was een beetje een algemene omschrijving van heel veel mensen in het Westen. En ik kreeg gelijk dit visuele plaatje erbij. Dat stond in het boek, zo lopen wij heel vaak rond. Als een beest met zo'n blik op zijn kop. En daar is deze preek uit ontstaan, omdat dit eigenlijk al gewoon waar is. Wij hebben geen oog voor de wereld om ons heen, voor de mensen om ons heen, wat we als christenen zouden moeten hebben. Wij zouden niet met onszelf bezig moeten zijn, maar juist met de mensen om ons heen die hulp nodig hebben, die nood hebben. En dat trof mij zo, dat ik dacht van, ja, wij lopen nu met dit blik op ons hoofd. Maar wat is eigenlijk het blik wat op ons hoofd zou moeten zitten? Dus daar komt deze gedachte van die twee blikken vandaan. Dus ik heb hem ook eventjes meegenomen. Dit is het ik-blik. Ga ik zo even uitleggen wat het ik-blik is. Dat is onze blik die wij ook heel vaak op ons hoofd hebben. Ja, toegegeven inderdaad wel echt, ook als christenen. En dit is Gods blik. En zo meteen als we daar naartoe zijn langs laat gaan, dan kan je het verschil zien. En uiteindelijk komen ze heel mooi bij elkaar. En dat is, in eerste instantie was dat voor mij een gekke gedachte, dat het ik-blik gecombineerd kan worden met Gods blik. Maar ja, je zal uiteindelijk zien dat het wel een heel mooie combinatie wordt van hoe het volgens mij wel zit.
Mag ik een kleine aanvulling geven? Mm-hmm. Wat mij heel erg aantrof in een boek, toen hij in Somalië was, vroeg hij zich af, hij deed heel veel werk om mensen eten te geven, voeding te geven. Hele organisaties voor opgezet. Ja. Maar hij vroeg zich op een gegeven moment af, als ik mijn leven deel over God, dan gaan die mensen worden vermoeid.
Ja.
Dus moet ik dat wel delen? Dat vond ik
heel interessant. Ja, dat was ook een hele mooie gedachte inderdaad. Van wat is het gevaar van laten zien dat je in God gelooft? Ja. Voor jezelf en inderdaad ook voor andere mensen. Wat voor consequenties heeft dat? Ik kom om dit verhaal niet heen. Want je gaat natuurlijk nadenken over welk verhaal past hier nou zo bij. En dit is wel een hele lastige. Dat besefte ik me toen ik deze erin zette. En dat is wel een preek waard bijna om deze gedachte hierachter uit te werken. Want dit is best wel een verhaal waar wij een beetje ongemakkelijk van worden. Want die rijke Lazarus, nee, geen rijke, want die was die arme. Die rijke man komt in de hemel en die smeekt aan God. Waarvan wij zouden zeggen, dat is toch goed. Die smeekt aan God of die dus aan zijn vrienden wil vertellen wat er aan de hand is, wat hij mis heeft gedaan. En dan krijgt hij dus een afwijzing van God. En dat is wel het lastige in dit verhaal. Maar goed, dat stukje van het verhaal, dat parkeren we even voor een andere keer. Want dat is al een heel verhaal op zich. Maar het gaat hier om het verhaal van wat er met die man aan de hand is. Waarom eigenlijk hij symbool staat voor die ik-blik. Want waar is hij mee bezig? Er was een rijke man. En dan gaat het vooral over hoe hij eruit ziet en wat hij doet. Die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterende feesten hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme man stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Nou, hoe mooi wil je het hebben. Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Contrast, hè? Hij wordt gewoon begraven, verder niks. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opensloeg, onder de pijnigingen zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Nou, twee compleet verschillende werelden, die ook dus, als ze doodgaan, nog steeds twee compleet verschillende werelden waren. En ik ben op een rijtje gaan zetten hoe dat ikblik eruit ziet. Ik ga hem even doorgeven, dan kan je even in je eigen ikblik kijken. Waar die mee gevuld is. En ik kwam heel snel tot een rijtje. En het plaatje erbij kwam ik tegen, dat vond ik heel mooi. Want dit is wat je ziet in dat blik. En dit rijtje kan nog veel langer zijn. Maar dit is wel waar heel veel mensen en ook wij vaak onze tijd mee vullen. Zelfontwikkeling, zelfrealisatie, zelfontplooiing zijn natuurlijk ontzettend mooie woorden. Waar wij mee doodgegooid worden. En die ervoor moeten zorgen dat wij ons zo mooi mogelijk gaan voordoen. Onze beste opleiding gaan doen, ons beste beentje voorstaan. Alleen maar bezig zijn met, als je je opleiding hebt afgerond, dan is het nog niet genoeg, is het nog niet klaar. Want je hebt nog genoeg cursussen te doen, om het nog maar weer beter te maken. Want alleen je opleiding, ja, wat moet je daar eigenlijk mee? Dat is niet goed genoeg. Wanneer is het wel goed genoeg? Als je jezelf blijft ontwikkelen en blijft zorgen dat je niet stilstaat. Want stilstaan, dat is natuurlijk ons mooie spreekwoord, is achteruitgang. Wat is er mis met stilstaan? En even genieten van, wat heb je? Nee, wij worden constant uitgedaagd en gevraagd en bijna geëist om door te gaan met onszelf te ontwikkelen. En dat is wat er in dat blik gebeurt. Je bent alleen maar met je eigen ontwikkeling bezig. Te zorgen dat je zo goed mogelijk bezig bent. Nou, we hebben net een gesprekje gehad over school. Als ik bij mij op school het verschil zie tussen VMBO-leerlingen en HAVO-VWO, die hebben wel een iets ander beeld van zichzelf, hoor. Als ze in dat blikje kijken. Want wat zijn de goede leerlingen? De HAVO-VWO-leerlingen. Dat zijn de leerlingen die het goed doen. Ja, sorry Wouter. Maar als ik aan mijn leerlingen vraag van VMBO, wat voor toekomstbeeld heb je van jezelf? Dan is dat over het algemeen niet heel positief. Want ja, zij doen maar VMBO. Zij zitten maar op de VMBO-vestiging. En het erge is dat ik soms ook bij collega's op de HAVO-VWO-vestiging dat beeld hoor. Dat het bevestigd wordt. Hij is een beetje druk, hij is niet al te slim, hij doet niet al zijn best. Stuur hem maar naar de VMBO-vestiging. Dat is natuurlijk dodelijk als je dat ook als volwassene uitspreekt over kinderen. Want dan bevestig je dat beeld dat je juist beter bent als je een hoger niveau hebt. Dat is voor mij het eerste stukje van dat blik waar we mee bezig zijn met onze eigen ontwikkeling zo goed mogelijk neer te zetten. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid zijn natuurlijk mooie woorden waar we onszelf ontzettend thuis bij voelen, fijn bij voelen. Maar wat is er mis om afhankelijk van andere mensen te zijn? Wij zijn constant bezig met, we moeten het zelf kunnen doen. We moeten zelf onze dingen kunnen regelen. We moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, zo lang mogelijk. Zo oud mogelijk, zo lang mogelijk, zelfstandig blijven leven. Dat is wat van ons gevraagd wordt. Onze eigen keuzes kunnen maken, onze eigen weg, ons eigen pad kiezen. Dat is wat onze blik vult. Zorg dat je zelf je stapjes kan maken. Zelfbeeld vond ik ook een hele mooie. Want welk beeld wordt ons opgelegd hoe wij eruit moeten zien? Aan welk beeld moet je voldoen als je in dit blik kijkt? Er zijn genoeg mensen die weten hoe dat beeld eruit moet zien. Tegenwoordig als man, een baardje, gewoon net casual gekleed. Als vrouw maatje, 40 is al groot natuurlijk. Toch? Dat is wel het beeld wat ons voorgeschoten wordt als we in dat blik kijken. Wij moeten aan dat perfecte plaatje voldoen, want anders val je buiten de boot. Anders ben je heel erg impopulair en kom je achteraan het rijtje pas aan de beurt, na al die perfecte mensen die wel aan het plaatje voldoen. Gaan we daarin mee of zeggen we, ik mag gewoon mezelf zijn? Nee, dit is waar ons blik mee gevuld is. dat perfecte plaatje waar wij aan moeten voldoen. En je ziet wat er gebeurt met het zelfbeeld van heel veel mensen. Die daar maar constant aan proberen te voldoen. En daar constant mee bezig zijn. In hun eigen blikje. En er gewoon niet meer uitkomen. Want dat is uiteindelijk het gevolg van hier met al die dingen bezig zijn. Je komt niet meer uit dat blik. Eigenwaarde, eigenwijsheid. Wij zijn natuurlijk ontzettend eigenwijs, hè? Wij weten het altijd beter. Denken we. Denken we. Maar dat is wel hoe we ons gedragen. Wij hebben de wijsheid in pacht. En ik laat me niks aanpraten door iemand anders. Stel je voor dat ik luister naar de mening van iemand anders. Dan zit je positie niet meer hier. Maar dan ben je eigenlijk wel een beetje dom als je naar andere mensen gaat luisteren. En je eigen mening aan de kant schuift. En een nieuwe mening accepteert die misschien gewoon heel goed is. Maar dan heb je jezelf eigenlijk een beetje onder de tafel gezet en niet belangrijk gemaakt. Dus wat doe je daarin? Mijn mening. Zo hoog mogelijk van de daken afschreeuwen dat jij het goed hebt. Dat is waar wij graag mee bezig zijn. Wat wij graag doen. In ons eigen ikblik. En natuurlijk, wat levert dat op? We gaan maar natuurlijk allemaal als een kip lopen. Kijk nou eens naar mij. Kijk eens hoe goed ik ben daarin. Want ja, ik heb het wel voor mekaar. Ik heb mijn huis, ik heb mijn auto, ik heb mijn kinderen. Alles ziet er perfect uit. Mijn botox is goed strak getrokken tegenwoordig. Mijn billen zijn goed omhoog gelift. Alles ziet er natuurlijk zo perfect mogelijk uit, hè? En dan kunnen wij natuurlijk netjes gaan paraderen en zeggen, ik heb het voor elkaar. In mijn eigen ikblikje. Want ondertussen zijn alle vrienden weg. Ja, de vrienden die jou knap genoeg vinden, die zijn gebleven. Maar dit is wel waar wij in een wereld rondlopen die zo is. Want ja, als je auto meer dan 10 jaar oud is, dan heb je het niet goed gedaan, hoor. Als er te veel deuken in zitten, in jezelf ook, hè. Maar ook in je auto natuurlijk, dan heb je het niet goed gedaan. Dus wij lopen allemaal natuurlijk het liefst zo mooi mogelijk rond te paraderen. Om te laten zien, kijk eens hoe goed ik het heb gedaan. En als laatste, ik zei hem al, die kwam bij mij wel heftig binnen. Want dit is wel het gevolg van wat er gebeurt als wij met die blik om onze kop blijven rondlopen. Ik heb hem even, hij kwam er bij mij uit als zelfmoordlijn. Maar dit is wel wat er met zo'n beest natuurlijk gebeurt als hij dat blik op zijn kop heeft zitten. Hij komt er niet meer uit. Dat blik zit vast. Bij die katten net, als die geen hulp krijgt, blijft dat blik op zijn kop zitten. En wat heeft dat tot gevolgen? Dat hij doodgaat. Wat heeft dat voor ons tot gevolgen als dat blik op onze kop blijft zitten? We gaan er uiteindelijk dood van. Die rijke man ging er uiteindelijk dood van met dat blik op zijn kop. Met zijn rijkdom, met zijn mooie kleertjes, met zijn mooie huis, met al zijn vrienden die kwamen eten, feest vieren met hem. Hij ging er toch uiteindelijk een keertje dood van. En misschien iets eerder als die arme Lazarus, omdat dat blik niet meer van zijn kop afkwam. Want dat is wel, je gaat er wel een stukje eerder van dood. Helaas om te zeggen, maar het is wel zo. Dus dat is wel het gevolg van als we dat ik-blik op ons hoofd zetten. Ja, en ik was in Hosea aan het lezen. En als je een beetje Hosea leest, dan staat dat vol met, nou, dit beeld. Wat er in de wereld gebeurt als al die mensen dat ik-blik opzetten. En ik vond hem er heel mooi bij passen. Eigenlijk het hele boek gaat hierover. En Hosea moet niet voor niks met een hoer trouwen en zijn kinderen overspel en echt breken en dat soort namen meegeven. Want er staat gewoon een heel klein stukje. En dit is ook weer zo'n mooi verhaal dat niet alleen maar tegen het volk gericht wordt, maar ook tegen de leiders van het volk. Want het is niet alleen maar het gewone volk natuurlijk wat met een ik-blik op de kop loopt, hè? Het zijn ook de leiders van het volk die ervoor zorgen dat ik-blik beschikbaar is en dat mensen ermee kunnen lopen. En er staat, hoor het woord van de Heer, gij Israëlieten, want de Heer heeft een rechtsgeding. Dus het is niet gewoon eventjes, de Heer zegt dat het niet goed is. Het is ook nog gewoon een soort rechtszaak. Met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde, geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen, echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en al wat erin woont, verkwijnt. Zowel het gedierte des velds als de vogelte des hemels. Ja, zelfs de vissen der mensen komen om, der zee komen om. En je zou kunnen toevoegen, ook de mensen komen om. dit bevestigt dat beeld. Als dat ik-blik er is, gebeurt dit met het land. Dit zijn de gevolgen van alleen maar met jezelf bezig zijn. Want ja, als het niet meer perfect is, als het niet meer goed is, ga je naar de volgende toe. Je touwgebruik verandert. Je moraal gaat weg. Want als je alleen maar op jezelf gericht bent. Moraal is juist bedoeld om te beseffen dat het misschien niet zo slim is, niet zo goed is wat je doet. Dus al dat soort goede dingen verdwijnen. En Hosea zegt iedere keer op keer, dankzij God, dit is wat God ziet en wat niet goed is. En waar iets aan gedaan moet worden. En nou, hij heeft het 3000 jaar geleden geschreven. En ik dacht, wat is er in die tijd veranderd? Volgens mij niet zo heel veel. Dus Hosea zou ook nu nog op mogen staan en zijn boodschap namens God mogen uitspreken. Maar gelukkig, Gods blik is er ook nog. Ik ga hem ook even doorgeven. Want ik hoop niet dat ik jullie niet te veel in je ik-blik heb gepraat en in de put heb gepraat. Dat is niet de bedoeling, want ik ga jullie er weer uithalen. Want we eindigen met een positieve blik natuurlijk. Want Gods blik is natuurlijk uiteindelijk positief. En wat je ziet, ja, kijk maar eens door Gods blik heen. Misschien wel naar je buurman of buurvrouw. En wat zie je dan? Wat zou God zien? Ik heb hetzelfde rijtje gebruikt, maar precies tegenovergesteld is hoe Gods blik werkt. Want als wij zeggen, wij willen onszelf ontwikkelen, wij willen onszelf ontplooien, wij willen onszelf realiseren, zegt God, ik heb je iets gegeven. Ik heb je talenten gegeven, ik heb je gaven gegeven om te gebruiken. Wat doe je daarmee? Ga daar eens mee aan de slag. Want misschien denk jij dat je gelukkig wordt van de dingen waar jij mee bezig bent. Maar je wordt veel gelukkiger van de dingen waar ik je gelukkig van laat worden. Die ik je wil geven, daar word je gelukkig van. En God zegt, wees nou eens tevreden. Wat ik net al zei, sta nou eens stil en kijk eens naar wat je hebt. En niet naar wat je allemaal nog kan krijgen of waar je graag naartoe zou willen of zo. Wees eens tevreden. Dat is natuurlijk een heel lelijk woord, hè, waar wij in onze maatschappij niet zoveel mee hebben. Want ja, tevreden, dan sta je stil en dan doe je niks, gebeurt er niks. Maar tevredenheid is gewoon ontzettend goed om te laten beseffen hoeveel je van God hebt gekregen. En in plaats van je eigen weg te zoeken, ga nou eens wandelen op de weg die God je heeft gegeven. Die God voor je klaarlegt. En maak eens een verkeerde afslag. Maar dan legt God een nieuwe kans, een nieuwe weg voor je neer. Wandel eens op zijn weg in plaats van je eigen weggetje te nemen. Die misschien wel mooi glad lijkt. Maar die uiteindelijk toch wel de verkeerde kant op leidt. Kijk maar naar die rijke man. Zijn weg die eindigde niet heel goed. Die kwam op het verkeerde punt uit. Volgens mij in plaats van in Lazarus, net als Lazarus, in de armen van Abraham. En zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook weer van die hele lastige, lelijke woorden in onze maatschappij. Wees eens afhankelijk. Accepteer eens wat hulp. Geef eens toe dat je hulp nodig hebt. In plaats van het alleen maar zelf op te willen lossen. Of geef eens toe dat je andere mensen nodig hebt. In plaats van het alleen maar alleen te doen. Alleen maar ik kan dit zelf oplossen. Ik kan ervoor zorgen dat het goed komt. Wat is er erg aan dat je andere mensen toelaat en accepteert om je te helpen? Volgens mij niks, maar de wereld zegt dat dat niet goed is. Er wordt ons constant ingeprent, dat moet je niet doen, want dan ben je zwak. Dan ziet de wereld je niet meer staan. En welk beeld heb je van jezelf? Ik heb hetzelfde plaatje gebruikt, alleen als je goed kijkt zie je dat de spiegel veranderd is. Zie je dat perfecte plaatje, wat in alle blaadjes en overal op televisie getoond wordt, van jezelf? Of zie je iets anders in de spiegel? Want uiteindelijk is dat het beeld waar wij ons aan moeten spiegelen. Is dat wat we zouden zien, kunnen zien in die spiegel? Ga ik zo nog even wat verder op door, maar zie je Jezus in die spiegel als het beeld van jouzelf, in plaats van dat perfecte plaatje. En besef daarbij eens dat je waardevol bent. Laat die eigen waarde eens bepalen door hoe Jezus naar jou kijkt. Dat is een mooie uitgangspunt, denk ik dan, dat je zegt, ik ben nog niet goed genoeg, er moet nog wat aan gebeuren, er moet nog wat aan veranderd worden. Het moet nog even wat opgepoetst worden. Nee, je bent goed zoals je bent. God zegt, jij bent waardevol. En die eigenwijsheid, dat is een lastige eigenschap, maar er staat toch wel heel duidelijk, als je wijsheid nodig hebt, vraag mij daarom. Dus vraag God om die wijsheid. En laat dat jouw eigen wijsheid zijn. De wijsheid die je van God hebt gekregen. Dat is een lastig, hè? Laat jouw wijsheid Gods wijsheid zijn. En dan mag je best wel eigenwijs zijn. Maar dan wel met de wijsheid die God jou gegeven heeft. Want dat is de goede wijsheid. En nog een lastige, nederigheid. Want ja, kunnen wij zeggen van, oké, sorry, of je hebt gelijk, of laat mij dat rotklusje maar doen. Kunnen wij nederig zijn? Dat is wel wat, hoe dat blik van God eruit ziet. Want ons grote voorbeeld in nederigheid staat in die spiegel. Want dat was geen voorbeeld van hoe het zou moeten volgens de wereld, wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar hij heeft gezegd, ik kom om te dienen. Dienen is nou, voor mij wel het toppunt van nederigheid. En die heb ik net niet gehad, hè? Zelfreflectie. Maar dat is ook waar wij vaak mee bezig moeten zijn. Hè? Met onszelf, kijken naar onszelf, bezig zijn met onszelf. Jezelf aandacht geven, kijken waar de puntjes nog zitten, waar de krasjes nog zitten, waar er nog dingen zitten. En God zegt, kijk eens met mijn ogen naar jezelf. In plaats van met je eigen ogen naar jezelf te kijken en jezelf in die spiegel gereflecteerd te zien. Gebruik mijn ogen eens. En het mooiste, en dat vond ik, en toen ik dit rijtje maakte, vond ik dat wel de mooiste uitkomst. Zelfmoordlijn, als je door Gods blik kijkt, net als bij die arme Lazarus, wat krijg je dan? Geen dood, maar dan krijg je leven. Want in de armen van Abraham had die man eindelijk, na al zijn lijden, het leven wat hij verdiend had. Waar hij naar verlangde. Dus als wij door Gods blik gaan kijken, dan krijgen wij ons leven in beeld. En ons leven in de toekomst. Ons leven in de hemel. Waar die arme Lazarus naartoe ging. Dus dat is ons leven wat er te zien is. En dan ga ik ze combineren. Want wat gaat er gebeuren als je met Gods blik in je eigen blik, in je eigen blik gaat kijken? Dan gaan we ze natuurlijk mooi op elkaar zetten. En dan zie je nog steeds een spiegeltje. Want het gaat bij God nog steeds om mij, om jou, om jullie. Het gaat niet om iedereen samen. Het gaat God ook om mij. Om wie ik ben. Alleen, doordat Gods blik erop komt te staan, wordt dat spiegeltje wordt ineens heel anders gevuld als met mijn spiegelbeeld. Het staat er ontzettend mooi. Ik heb twee teksten, twee stukjes daarbij die dan laten zien. Wij christenen zijn vrij. De blik zit niet meer vast op onze kop. Als Gods blik erbij komt, ben je vrij. Alleen dat uitgangspunt al, dacht ik, wauw, dat is gaaf. Als je beseft dat je door het opzetten van Gods blik gewoon ineens vrij bent. Dat blik eraf kan en dit blik erop kan zetten. Wat niet op je hoofd vast blijft zitten. We hebben vrijheid. We hebben geen doek meer voor ons gezicht. Dat blik bepaalt onze blik niet. We hebben geen beperkt gezichtsveld meer. Want dat is wat dit zegt, hè. Dat doek, dat bedekt ons gezicht. Kunnen geen andere dingen meer zien. Als dit blik erop zit. Weg. Onze gezichten laten iets zien. En die is mooi, hè. Van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen. We gaan steeds meer lijken op onze hemelse Vader. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dus dat beeld wat er op die spiegel te zien is, dat komt steeds meer in beeld als we Gods blik erop zetten. Dat gaat steeds meer veranderen in het beeld wat we op die spiegel zien. Met deze teksten erbij, want waarom doet God dat? Die gesproken heeft, licht schijnt, want in dit blik kan geen licht komen, hè? Het is dicht. Dit blik is open, er kan licht doorheen schijnen. Licht schijnt in de duisternis. En ik vond het zo mooi dat licht met een hoofdletter staat. Want dan gaat het over Jezus, hè? Dit is het licht van Jezus wat schijnt. God heeft het doen schijnen in onze harten. Nou, ik vond het fantastisch dat de zangdienst steeds over ons hart ging. Want waar schijnt dat licht van God naartoe? Naar ons binnenste, naar ons hart. Daar gaat iets gebeuren, daar gaat iets veranderen. Je krijgt geen blik meer op je hoofd te zien. Er gaat iets gebeuren in je hart. Om, en wat gebeurt er dan? Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus, van Christus. Dus als we dicht bij Jezus gaan staan, gaat er iets licht worden. Want in dit blik is het donker, hè? Gaat het licht worden. En dan krijgen wij dus iets te zien van hoe God is. De heerlijkheid van God krijgen wij te zien als we door dit blik heen kijken. Als we naar onszelf kijken, zien we de heerlijkheid van God. Als we door Gods blik heen kijken. Maar wij hebben, en dat vond ik een mooi, hè? God zegt altijd pas op wat je krijgt en waar je mee bezig bent. Want besef dat de schat die je hebt gekregen in een aarden vat zit. Wij zijn een aarden vat waar God die schat in heeft gelegd. Om te beseffen dat we iets heel kostbaars hebben gekregen. Wat niet zomaar weg te geven is, niet zomaar te verspillen is. Wat we niet zomaar kunnen weggooien, omdat het zo kostbaar is. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van onszelf. Dit blik is van onszelf. Maar als we deze erbij gaan zetten, beseffen we dat God het is die naar ons kijkt. Die God ons blik laat vullen. En als laatste, daar, omdat wij zien op het zichtbare, niet op het zichtbare juist, hè, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Die blik van die rijke man was gericht op het tijdelijke, op het zichtbare, op het mooie, op zijn mooie kleren, op zijn rijkdom, op zijn huis, op zijn feest, op het tijdelijke. Maar God zegt, het blik wat ik laat zien en waar deze toe tot de dood leidt, is niet gericht op het tijdelijke, is gericht op iets wat wij nog niet kunnen zien. Op die levenslijn naar de hemel toe, waar die arme Lazarus toch wel terecht kwam. Omdat die naar zichzelf keek met Gods blik. En dan is de keuze. Welke blik kies jij? Ik vond hem zo mooi, dat plaatje. Hij komt bij Wilkin van de Kamp vandaan. Die heeft ook zo'n mooi boekje van hoe God naar je kijkt geschreven. En toen dacht ik, ja, dat is wat die spiegel laat zien. En de keuze die wij kunnen maken. Wil je naar jezelf kijken en in dat blik vast komen te zitten? Zoals die kat. Of wil je, zoals dat meisje, in die spiegel kijken en zien wat God in die spiegel laat zien van jezelf. En niet een mooi opgepoetst beeld of een perfect plaatje of zo, maar gewoon simpel, puur, wat God in die spiegel aan jou laat zien. En dat zijn blik jouw blik bepaalt. En het is mooi om dan te beseffen dat als je tijdens de week met zo'n preek bezig bent, ook de visie helpt. Om een mooie afsluiting op je preek te zetten. Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Ik zie Nico klikken. Ja. En deze past er ontzettend mooi bij volgens mij. Lees hem maar rustig. Wie kent zichzelf? Ik zal hem voorlezen. Wie kent zichzelf? Wie ziet Gods eigen kind? Dat op zijn hemelse evenbeeld gaat reiken. Kijk naar dat meisje. Wie blind is, kan niet in de spiegel kijken. Welk blik was het? Blind, hè, met dat blik. Wie er te vaak in kijkt, die raakt verblind. Bezig zijn met je eigen schoonheid. Laat los. Vergeef jezelf. Vergeet het niet. Wat moet je niet vergeten? En die vond ik geweldig. Je bent geliefd. Ook als je het zelf misschien een keertje niet ziet. Toen dacht ik, ja, dit is toch een fantastische afsluiting van dat hele verhaal. En een mooie conclusie, samenvatting van hoe God naar ons wil kijken. Dus, amen is het dan, hè? Ja, amen. Ik dacht, hoe ga ik hem afsluiten? Ik dacht, misschien is het goed om even wat tijd te geven om hier eens over na te denken.